Koffietijd voor Mannen, de podcast waarin drie onbezonnen gasten je wekelijks een kijkje geven in hun zinderende studentenleven.
We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven.
Beluister onze podcast iedere maandag om 3 uur in je favoriete podcast-app.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van 2 kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Kortie Media.
Veldheren is een productie van Kortie Media en WPG Studios.
Wat als de kogels en granaten op zijn? Met die vraag begonnen we aflevering 5 van Veldheren, precies een jaar geleden. En nu zijn de kogels en granaten op aan Oekraïnse zijde. En terwijl ze aan die kant snakken naar de snelle levering van nieuwe munitie, boeken Russische troepen op verschillende plaatsen terreinwinst. Hoe gaat het nu aan het front? En komt er op korte termijn een oplossing voor het acute munitietekort? Dat vraag ik, Jos de Groot, aan Peter van Um en Mart de Kruijf. Je luistert naar Veldheren. In Veldheren Extra doen we iedere week een ronde luisteraarsvragen. Je vindt hem via vriendvandeshow.nl/veldheren. Ja, voor het beginnen vandaag is de uitreiking van de Geuzenpenning. Jullie waren daarvoor gisteren ook samen op pad. Mart, jij zit in het bestuur daarvan. Hè? Wat is dat precies?
De Geuzenpenning is een penning die wordt uitgereikt naar mensen die zich verzetten tegen dictatuur, onderdrukking, het wegnemen van vrijheid, en is gebaseerd op de verzetsgroep De Geuzen. Een van de eerste verzetsgroepen in Nederland, die al in 1940 werd opgericht in Vlaardingen, onder leiding van Bernhard IJzerdraad en Arie Kop. Die zijn verraden. En die zijn op 13 maart 1941 18 leden in totaal gefuseerd op de Waalsdroppenvlakte en daarheen gebracht vanuit het Oranje Hotel in Scheveningen. Eigenlijk de eerste verzetsgroep die zo in zo'n omvang optrad en ook in zo'n omvang is gefuseerd door de Duitsers. En dat wordt elk jaar herdacht in Vlaardingen. De prijs ook een keer uitgereikt geweest aan de krijgsmacht. De Nederlandse krijgsmacht nadien in Afghanistan. En dit jaar gaat de prijs naar Laila Adari. Dat is een Afghaanse vrouw die al jarenlang bezig is om drugsverslaafde meisjes vooral weer te helpen en een toekomst te geven daar. En haar werk wordt echt onmogelijk gemaakt door de Taliban. Ze kan het huis niet meer uit. Ze kan niks meer doen. Ze kan geen fondsen werven. En zij verzet zich daar tegen. Nu is ze hier. De vraag is of ze überhaupt terug kan naar Afghanistan. Dus ja. Zo dreigend is dat voor haar.
Ja, en in de week dat de Geuzenpenning wordt uitgereikt, zijn er allerlei activiteiten in Vlaardingen. En bij een van die activiteiten waren Mart en ik uitgenodigd om eigenlijk voor een grote groep mensen te spreken, waarvan meer dan de helft gewoon middelbare scholieren waren. En dan houden wij een verhaal over hoe belangrijk vrede en vrijheid is. Dat oorlog verschrikkelijk is. En dan zie je hoe vreemd het ook is, dat met name voor die scholieren dat soms toch weer een eye-opener is.
Ja, belangrijk om dat elk jaar te blijven doen, zou ik zeggen. Vorige week bespraken we het nieuws dat Rusland hoge Duitse officieren heeft kunnen afluisteren. Die bespraken de eventuele levering van Duitse Taurus-raketten aan Oekraïne. Die kwestie ligt nogal gevoelig. Mart, jij zei vorige week dat je benieuwd was of dit hele gebeuren nog een staartje zou krijgen. Is er een staartje gekomen?
Nou, nu nog niet. We weten is dat het hoogstwaarschijnlijk toch lag aan de wifi van het hotel, waarin een hoge Duitse officier zat die naar een wapenbeurs was in Singapore. En s'avonds nog het opgeroepen om even met zijn commandant luchtstrijdkrachten daarover te praten. Dat is het lek. Als dat zo was, hè, dan zou dat erop kunnen duiden. Ik zeg het heel voorzichtig, dat het gewoon een one-off was. Een unieke gelegenheid voor de Russen om een keertje mee te luisteren. En dat ze niet diep in het systeem zitten. Maar we weten dat de Duitse minister van Defensie, Pistorius, de Bundesnachrichtendienst, hun inlichtingendienst, opdracht heeft gegeven om al die systemen na te gaan en een heel uitgebreid onderzoek te doen van hoe kan dat nou? Niet alleen qua techniek, maar ook qua attitude. Want iedereen weet dat gewoon een wifi in een hotel, dat het niet de meest veilige middel is om daarover te kunnen praten. Dus het gaat binnen Duitsland en binnen de Duitse krijgsmacht gaat het nog heel veel consequenties hebben. Alleen die zien we nu nog niet. Dat moet ik eerst uitgebreid worden onderzocht. Maar dit gaat een staartje hebben.
Ja. Ja, er zit misschien nog wel een niet bevestigd staartje aan. Want er is een verhaal dat de Britten met de Duitsers praten. Dat de Britten bereid zijn om Taurus raketten van de Duitsers over te nemen. Waardoor zij meer Storm Shadow raketten van hun aan Oekraïne kunnen leveren.
Ja.
Dan levert Duitsland toch niet aan Oekraïne. En kunnen de Britten doorgaan waar ze mee bezig waren. Alleen meer van die dingen leveren. Nou ja, als dat de uitkomst van deze tijdelijke turbulentie is. Dan zou dat een hele mooie zijn.
Ja. Dan laten we naar de situatie op de grond gaan. Volgens Zelensky is de situatie voor de Oekraïnse troepen nu veel beter dan de afgelopen 3 maanden. Hij zei, ons leger heeft de Russische opmars in Oost-Oekraïne gestopt. Is dat zo?
Nou, ik zie het nog niet zo. Er is heel veel te doen geweest over het veroveren van Avdiivka. En we hebben het hier ook over gehad van, nou, als je aan de Russische kant staat, dan zou je eigenlijk daar moeten proberen door te stoten. Dat lukt ze nog niet echt. Maar het is wel zo dat over het hele front, toch iedere keer als een soort Pac-Mannetje, de Russen allerlei stukken terrein weten te vermeesteren. Vanochtend was er weer een bericht dat ze in de Donetsk Oblast weer een dorpje zouden hebben vermeesterd. Dat is nog niet bevestigd overigens. Dus ja, om dat te zeggen dat, dat de Russen een groot offensief hebben, dat kun je niet zeggen. Mm-hmm. Maar dat de Oekraïners het tot een stilstand hebben gebracht, dat kun je eigenlijk ook niet zeggen. En ja, dat Zelensky zegt dat het zoveel beter is dan 3 maanden terug, ik zie het nog niet, want zijn munitievoorraden zijn ook nog niet aangevuld. En het gaat dus ongetwijfeld ten koste van meer Oekraïnse slachtoffers dan eigenlijk nodig is.
Ja.
Kijk, het kan zijn dat hij doelt op dat we er meer controle over hebben. Hè. De wijze waarop Oekraïne nu opereert en verdedigt, is dat ze niet tot de laatste man stand houden om een loopgraaf te behouden. Hè. Ze willen niet onder die massaliteit van de Russische aanvallen te veel mensen gaan verliezen. Dus dat betekent dat je af en toe een stukje terrein moet prijsgeven. In het grote geheel maakt dat natuurlijk heel weinig uit. Dan kun je zeggen, het front is relatief stabiel. Maar op laag tactisch niveau zie je nog steeds dat de Russen die lokale aanvallen doen. En dan moet je af en toe moet je wat terrein prijsgeven. Ook omdat volgens mij wel duidelijk is dat beide partijen verwachten nog iets groots dit jaar. Hè. We hebben al vaker gezegd, als je kijkt naar de productie van de Russen en de aanvoer en de opbouw van de logistiek, dan zijn er ook berichten dat ze een nieuwe divisie aan het opstellen zijn met materiaal wat ze uit depots hadden, maar ook wat ze produceren. Ze proberen een soort strategische reserve te creëren. Die kunnen ze eigenlijk gebruiken om zeg maar de kern te vormen van een mogelijk tegenoffensief. Dat weet Oekraïne natuurlijk ook. Dus je houdt ook haar mobiele reserves en de meest capabele eenheden achter de hand om te kunnen reageren wat daar gebeurt. Dus terwijl de oorlog nog woedt en loopgraven soms worden prijsgegeven, zien we ook dat beide partijen ook aan een ander schaakspel bezig zijn op een hoger niveau. Om te kijken, ja, wat gaan wij doen als de Russen echt met een tegenoffensief komen? En dat schaakspel, dat zie je nu ook. Voor ons ogen gaat ze dat ontrollen.
Ja. Peter, jij noemde net even Avdiivka. We hebben natuurlijk vaak besproken hier. Wat weten we eigenlijk? Hè? De Russen hebben het vermeesterd. Wat gebeurt er nu? Hoe ziet het daar nu uit?
Nou ja, dus één Oekraïense militair. Dus je moet voorzichtig zijn. Het is mijn verhaal van één persoon. Die lid zou zijn geweest van de elite-eenheid van de Oekraïners die naar voren is gestuurd naar Avdiivka om te helpen de anderen daar weg te halen. En die zegt er is van de stad niets over. Hij was zeer verbaasd dat tijdens de gevechten er toch nog ergens een burger gewoon over straat liep. Terwijl zij hadden gedacht dat ze langzamerhand alle laatste burgers wel zo'n beetje geëvacueerd hadden. Van de Oekraïnse kant hebben ze het denk ik goed gedaan. In die zin dat ze echt nieuwe capaciteit hebben ingebracht om uiteindelijk die stad prijs te geven met zo min mogelijk slachtoffers. Maar deze militair zegt ook dat een paar kilometer west van Avdiivka, daar is de nieuwe verdedigingsgordel. En hij was verbaasd over toch wel de gebrekkige manier waarop die verdedigingsgordel was ingericht. En als dat waar is, dan schrik ik daar wel van. Ja. Want ze hebben tijd voldoende gehad om dat voor elkaar te krijgen. Kijk je naar de Russische kant, Ja, dan zie je dat ze voor een totaal niet tactisch en strategisch niet belangrijke plek, dat ze daar zoveel opofferingen aan mensenlevens, aan materiaal. We hebben het gehad over de vliegtuigen die daar zijn geweest. Zo'n 15 vliegtuigen. En dan hebben we het dus echt over gevechtsvliegtuigen die ze daar verloren hebben. Dus ja, ze hebben er wel heel veel voor geofferd, de Russen, om dat voor elkaar te krijgen. En waarschijnlijk omdat Poetin graag een succes wilde hebben voor de verkiezingen.
Ja.
Ja, dat staat eigenlijk niet in verhouding tot de offers. En dan, ja, wat de Oekraïners ook zeiden, bij Avdiivka hebben ze echt veel last gehad van die Russische luchtmacht met glijbommen. Dus die worden van een afstand worden die afgeworpen door vliegtuigen en die gaan in een glijvlucht eigenlijk naar een doel toe.
Mm-hmm.
En ja, die hebben niet zo'n nauwkeurigheid. Maar ja, ook door van Oekraïnse kant is het nu bevestigd. De Russen zeggen dat ook. De Russen hebben wel een nieuwe glijbom gemaakt. En voor de liefhebbers... hij heet,
voor de liefhebbers van glijbommen?
Ja, ja, hij heet FAB-1500.
Uh-huh.
En de Russen zeggen dat dat ding, en de Oekraïners bevestigen dat best wel, dat dat ding op 60 tot 70 kilometer van de plek waar die neer moet komen, wordt losgelaten door de vliegtuigen van de Russen. Dat is dus eigenlijk buiten het bereik van het gros van de luchtverdediging van de Oekraïners.
Hmm.
En die dingen zouden op zo'n 5 kilometer, of sorry, op 5 meter van het doel terechtkomen. Dat is de maximale afwijking. Dan hebben we het over een ding wat 1,5 ton kost, of weegt. En bijna de helft daarvan is springstof. Dus die geven echt een behoorlijke klap. En er zijn er veel van ingezet in Avdiivka. Dat is van de Russische kant dan toch weer een manier waarop ze uiteindelijk verbeteren. Want de Oekraïners zeggen dat ze behoorlijk de balen hebben van dat ding.
Ja.
Daar moeten we over zeggen. Overigens, FAB 1500 klinkt als de Rolls Royce van Lady Penelope van de Thunderbirds. Ja. Volgens mij een jeugdswitch, maar dat voor de ouderen onder ons. Dat kun je wel doen als het front statisch is. En dan zijn effectieve wapen. Als je echt praat van een bewegingsoorlog, is de hele targeting, zoals we het noemen, dus op welk doel ga je dat doen, wordt veel moeilijker. Want je moet het wel plannen als inzet van zo'n vliegtuig. Hè? Dus je moet gewoon 12 tot 24 uur van tevoren weten, oké, waar ga ik het inzetten, waar ga ik het gebruiken.
Ja.
Dus maar het laat maar zien hoe technologie ook deze oorlog en innovatie deze oorlog ook beïnvloedt.
Ja. Laten we even wat belangrijke plaatsen afgaan. We hadden het ook vaak gehad over het bruggenhoofd bij Gerson. Wat valt daar op dit moment over te melden?
Het is er nog steeds.
Ja.
Er zijn ook berichten aan het front dat het nog steeds wordt gevochten daar in de omgeving. Dat eigenlijk elke dag dat Oekraïne daar blijft zitten, hebben ze de tijd om hun verdedigingsdiensten uit te breiden. Dus dat bruggenhoofd heeft vooral het doel om een latente dreiging te vormen naar de aanvoerlijnen vanaf de Krim naar de Russische eenheden die achter de frontlijn zitten in de Donbass. Ja, en je ziet dat de Russen daar moeite mee hebben om daar wat mee te doen. Niet alleen gezien het trein, maar ook Russen moeten kiezen. Gaan we onze mensen inzetten bij Avdiivka? Mm. Of gaan we onze mensen inzetten bij Gerson? Dus Gerson is statisch, maar niet stil.
Maar ook daar zie je toch wel dat de Oekraïners proberen wel uit te breiden. Maar ze worden toch wel heel voorzichtig. Worden ze toch iedere keer, of niet voorzichtig, maar stapje bij stapje worden ze toch teruggedrongen daar. Ja. En is het hard vechten in dat dorpje Krinki. En ja, je ziet de verhalen dat ze gewoon alleen nog water en munitie met drones naar voren kunnen brengen. En anders moeten ze 's nachts met bootjes proberen mensen en spullen daar naartoe te brengen. En dan ben je gewoon
daar word je niet blij
heel erg kwetsbaar. Ja. Ik zou niet graag in die bootjes willen zitten.
Nee.
Ja, want de Russen hebben daar met drones of andere middelen gewoon zicht op. En ja, ik moet dan even terugdenken aan mijn geboorteplaats hier net om, als we kijken hier om de hoek,
mm-hmm.
waar in de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk een Amerikaanse compagnie gewoon overdag met bootjes de Waal over moest om de Waalbrug aan de noordkant te vermeesteren. Ja, dan gingen er 48 van de circa 150 waren dat er, geloof ik, Marten. Die hebben het niet overleefd.
Ja.
504 Parachute Infantry Regiment. Voor de intimie. Maar goed, overigens kennen de Russen die situatie zelf ook. Hè? Uit Stalingrad, toen ze nog een heel klein bruggenhoofd hadden aan de westzijde van de rivier binnen de Wolga, weet je dat? Dat gingen ze ook elke dag met bootjes over. En mensen gingen zwemmen. Vrijwillig om kunnen oversteken in die ontzettende kou daar. Dus daar gebeurde ook van alles. Maar ze nemen nog steeds, ze houden daar nog steeds stand. Hè? Dus het heeft voor hun wel een operationeel voordeel. Namelijk die latente dreiging die er is.
Ja, want ze binden daar gewoon heel veel Russische troepen mee.
Ja.
Dus wat dat betreft is het voor de Oekraïners nog steeds een meesterzet. Ja, ik heb het in eerdere aflevering wel eens een huzarenstukje genoemd.
Mm.
Nou, ik vind het ook echt een huzarenstuk wat ze doen.
Dan zijn er deze week ook aanvallen over de grens geweest. Bij het Russische dorp Chotkino, als ik het goed zeg. Mart, wat is daar gebeurd?
Ja, we gaan nu van het zuiden helemaal naar het noorden. Ja, ja, front. Kijk, daar grenst Oekraïne aan Rusland. Dat is dus niet de bezette gebieden in de Donbass als een buffer. Daar grenst Oekraïne aan Rusland. En wat opvallend is, is dat voor de tweede keer, en bijna een jaar geleden is het ook gebeurd, we eigenlijk een soort identieke actie zien.
Hè, van dat was bij Belgorod toen, hè?
Belgorod. Ja. Bij Belgorod, in de omgeving Belgorod, maar ook iets meer naar het noorden richting Koersk. Wat ze eigenlijk doen is een soort voorbereide actie doen. Het is geen aanval. Met een aanval doe je of een vijand te vernietigen of een stuk grond te vermeesteren. Dat was niet het doel. Het doel was om binnen te dringen op Russisch grondgebied. Daar met social media veel gebruik te maken van filmpjes maken en foto's van wij zijn hier, kijk wat daar gebeurt. En daar proberen een soort strategische communicatiecampagne op te starten. Van kijk, wij kunnen de oorlog ook terugbrengen naar Rusland. Wij zijn ook Russen. Wij zijn tegen Poetin. En let nou op wat je doet. Wij kunnen elk ogenblik hier binnenkomen als jullie dat willen. En wat ze deden eigenlijk is, voordat de Russen daarop konden reageren met reserves, waren ze eigenlijk alweer weg. Ze hebben nooit het gevecht willen aangaan. Wat pijnlijk is voor de Russen, is dat het weer bijna op dezelfde plek gebeurt als een jaar geleden. Dus dat de Russen niet leuk vinden. Het effect zo voor de verkiezingen zal Poetin als persoon niet leuk vinden. De Russische bevolking zal er wel weinig over te horen krijgen. Of je moet er in de omgeving wonen, in Koersk of iets anders. Maar het laat wel weer zien dat Oekraïne ook voor een eigen moreel nog steeds kan laten zien van jullie brengen de oorlog naar ons. Wij brengen hem ook terug. Want zie dat in combinatie met de spoorwegviaduct wat afgelopen week is aangevallen. Ja. Nu het brandstofdepot 400 kilometer bijna oost van Moskou, wat is aangevallen. En zo zie je dat Oekraïne ook structureel bezig is met de diepe operatie. Je hebt het al vaker over gehad. Om proberen om de aanvoerlijnen vanuit het achtergebied, vanuit de Oeral en Siberië, om die zoveel mogelijk aan te grijpen. Heeft dat veel invloed op de oorlog? Kun je nu nog niet zeggen. Maar het is wel een hele bewuste campagne.
Ja want het heeft nog een effect. Ik denk dat ongeveer een jaar geleden was, heeft Poetin bepaald dat hij zijn grensbeveiligingseenheden ook ging aanvullen met dienstplichtigen. En nu, voor het eerst dan, komen dienstplichtigen in gevechtscontact. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Hmm. Want hij durft geen dienstplichtigen naar de oorlog in Oekraïne te sturen. Dat zijn allemaal, tussen aanhalingstekens, vrijwilligers. Ik hoop eigenlijk dat die dienstplichtigen in ieder geval tegen hun achterban gaan vertellen wat er allemaal aan de hand is. Ja. En dan zou je een extra doel bereiken van de Oekraïnse kant. Ik weet niet of dat gaat worden, dat weet ik niet. En dan toch reageert ook op wat Mart zegt over die deep battle. Van de Oekraïnse kant kiezen ze hun doelen wel verdomde goed. Ze denken er echt over na. Ze hebben natuurlijk schaarse capaciteit om daar iets mee te doen. Maar als je dan hoort, ja, olieraffinaderijen, oliedepots, op de Krim pakken ze maritieme locaties aan. Ze hebben vorige week hebben ze een fabriek waar ze die bekende A50 vliegtuigen, die radarvliegtuigen, repareren en maken, hebben ze aangevallen. Dus ze hebben verdomde veel informatie over wat er in Rusland speelt en weten dus hun doelen goed te kiezen.
Wat we nu eigenlijk hebben gedaan is even de frontlijn van zuid naar noord langs akkeren, zal ik maar zeggen. Ik voel me af, hoe goed weten we nou eigenlijk hoe zo'n frontlijn eruit ziet? Mart, ik begreep dat jij ook contact hebt gehad met Wessel de Jong van de NOS, die daar net van terug is gekomen. Ja. Hoe goed is ons beeld nou eigenlijk? Het is 1000 kilometer lang, dat weten we allemaal.
Ja, nou, het hangt even af waar jij zit. Kijk, het front zelf is wel duidelijk als je in de loopgraven zit. Mm-hmm. Dan kun je naar voren toe en dan weet je 100 meter verder staat de Rus of zit de Rus. Dat is een hele statische situatie. Waar hij overigens vrees van schok was het gebrek aan munitie. Maar daar komen we zo op.
Ja.
Daar schrok je vreselijk van. Maar je hebt ook gewoon delen waar het minder duidelijk is. Met name in dat noordelijk deel, zeg maar, waar de Oekraïne direct grenst aan Rusland. Ja, daar ziet er gewoon wat anders uit. Daar zie je veel minder loopgraven. Andere situatie. En daar kan dus het front ook anders zijn. Daar kun je ergens staan, terwijl je denkt dat je aan de Oekraïnse kant staat. Plotseling kun je aan de Russische kant staan.
Oh, echt?
Dat is heel vervelend als je erheen gaat. Dus daar zie je ook dat journalisten, Wessel de Jong bijvoorbeeld, wel heel terughoudend zijn om te kijken waar gaan we heen en waar kunnen we onze informatie ophalen. Want we denken heel vaak in de Donbass en de bezette gebieden en de loopgraven. Het is niet overal zo.
Nee.
Ja, en als jij naar het front bij de bezette gebieden toe wil, moet je echt realiseren van wat is nou het front? Want het is niet alleen die voorste loopgraaf. zolang jij nog in het bereik van de artillerie van de tegenstander zit...
Dat noem je het front eigenlijk.
Ja, dat hoort ook bij het front. Dus dan kun je ieder moment iets op je pet krijgen. Ja. Dus dat moet je goed realiseren. En we moeten ons ook beseffen dat er in al die dorpjes nog steeds burgers achterblijven. Ook al aan de Oekraïnse kant wordt er regelmatig amper aangedrongen om te evacueren. Maar er zijn nog zoveel mensen die toch huis en haard achterlaten met soms de zeer emotionele redenen. Hè, van ik laat mijn katten niet alleen en zo. Mm. Ja, maar dan kun je daar ook wel gewoon iets op je pet krijgen. En dan zijn de katten zeker alleen.
Ja.
Er zijn een heleboel mensen die in dat frontgebied, noem ik het dan maar even, gewoon een verblijven ook als burger.
Ja. En je komt daar dus ook niet in zonder een zogeheten fixer. Hè? Iemand die jou helpt. Dat kan een overheidsfunctionaris zijn. Maar je kunt niet zomaar even naar het front toe.
En we zien natuurlijk veel beelden nu van mensen die spullen naar Oekraïne brengen. Om mensen te helpen. Maar inderdaad, de frontlijn, daar ben je niet zomaar.
Nee. Het is buitengewoon onverstandig om dat te gaan doen.
Mm. Nou ja, in onze theatercolleges hebben we al meermaals mensen gehad die met acties in Nederland bezig zijn om spullen naar Oekraïne te brengen. De een kiest ervoor om die aan een Oekraïnse organisatie te geven en bij de Poolse grens.
Ja.
Andere kiezen ervoor om dieper Oekraïne te gaan. Maar we hebben ook mensen getroffen die echt naar het frontgebied toe gaan om daar spullen aan de Oekraïnse militairen te geven.
Ja.
Dus die mensen nemen wel een risico.
We hebben een luisteraarsvraag van Robin Haafkens. Hij schrijft ons: volgens Oekraïnse bronnen zijn de Russische verliezen van de afgelopen periode onvoorstelbaar hoog. Voor mij is het daarom onvoorstelbaar hoe de Russische oorlogslogistiek eruit ziet. Hoe krijg je al dat materieel naar de frontlinie? Hoe blijf je eenheden formeren, et cetera? Vooral ook wetende dat dit binnen de kortste keren uitgeschakeld zal zijn. Ik ben zeer benieuwd wat jullie hierover kunnen vertellen.
Ja, hier moeten we even oppassen. Want ik ken ook die staatjes. Die komen uit Oekraïne. Elke dag worden die uitgegeven. Hoeveel mannen er zijn uitgeschakeld. Dood of grond. Hoeveel tanks uitgeschakeld. Hoeveel artillerie uitgeschakeld. Het zijn niet verifieerbare bronnen. Laat even vooropstellen. Daar moeten we mee oppassen. Wat we wel zien is dat de meerderheid van bronnen, dat Amerikaanse denktanks en Britse denktanks zeggen dat de Russen moeite hebben om hun verliezen op het front aan te vullen met wat ze maken. En niet alleen wat ze maken, maar ook wat ze uit depots halen. Hè. Ze halen nog steeds oude tanks uit depots. Dus dan zie je dat de slijtage gewoon hoog is. Alleen om dat in absolute getallen weer te geven, vind ik ontzettend moeilijk, want we kunnen het gewoon niet verifiëren. Dus dat weten we gewoon niet. Maar dat het nog steeds elke dag wordt gevochten, dat weten we wel. Net wat Peter zei, bij Zaporizhia, bij Avdiivka in de buurt, er wordt nog steeds om dorpjes gevochten. Er wordt veel munitie gebruikt aan beide kanten. Er worden veel verliezen geleden aan beide kanten.
Ja.
Alleen om dat nou in kwantitatieve aantallen te kunnen duiden, dat is voor mij niet mogelijk.
Nee, maar ik kan het klein maken. Als je naar verhalen kijkt die er gewoon zijn, en soms van beide kanten, dan zie je gewoon dat de Russen bijvoorbeeld bij Avdiivka met een aanvalsgolf kwamen van, een golf is een groot woord, maar van 5 tot 10 man. Die werden gewoon allemaal gewoon doodgeschoten door de Oekraïners. En dan wisten de Russen waar de Oekraïners precies zaten. En er kwamen gewoon, de volgende 5 tot 10 man kwamen er gewoon aan.
Ja.
En dat ging gewoon een paar keer achter elkaar door, soms 10 keer per dag. Dus dan verlies je toch wel heel veel mensen. Maak je het groter, ja, dan kom je toch wel neer dat in die tijd zo'n 1000 man per dag aan de Russische kant, dat die sneuvelde. Zet je dat af tegen bijvoorbeeld woorden van Medvedev, maar ook andere parlementariërs en andere Russen, die zeggen dat ze zo'n 30.000 man per maand naar binnen halen als vrijwilliger. Nou, vergelijk dat met elkaar, dan compenseer je wat je verliest. Maar dan groei je niet. Dus dat zal heel moeilijk zijn voor de Russen. Er zijn allerlei verhalen over hoeveel druk er in Rusland ligt. Ook op arbeidsmigranten. Net weer allerlei verhalen over staatsburgers van India die gedwongen worden om te vechten. Dus ja, ze moeten echt heel erg hun best doen om de verliezen te compenseren. Laat staan te groeien. En dat is personeel. Als je naar het materieel kijkt, zijn er de afgelopen 2 weken eigenlijk toch wel wat meer berichten gekomen dat die defensie-industriële basis van de Russen, dat die best wel enorm tempo maakt. Hè, gewoon 24 uur per dag productie. Maar dat ze toch echt wel moeite hebben met het vinden van reservedelen. Dat zeker. Dat ze soms ook moeite hebben om de juiste kwaliteit te leveren. En dat als het gaat over panzervoertuigen en tanks en dergelijke, dan krijg je mooie cijfers van de Russen, dat ze hoeveel ze er al wel meer gemaakt hebben. Maar het schijnt, en ik moet nog wat voorzichtig zijn, maar je krijgt er meerdere berichten, het schijnt toch echt zo te zijn dat het meeste wat ze daarmee meetellen zijn gewoon spullen die ze uit oude voorraden halen of tanks die ze kunnen herstellen. En dan groei je dus in ieder geval niet.
Nee.
Er is ook een analyse van het Instituut voor de Study of War, hè, die het uitgebreid beschrijft voor mensen die het wat uitgebreider willen lezen.
Ja. Gaan we naar een opmerking van deze week. Ik had niet gedacht dat ik hem ooit in deze podcast zou citeren, maar het gaat om de paus. Die zei het volgende. Ik geloof dat diegene die de situatie bekijkt aan het volk denkt, de moed van de witte vlag heeft en onderhandelt sterker is. En wanneer je ziet dat je verslagen bent, dat het niet goed gaat, moet je de moed hebben om te onderhandelen. Dat zei de paus. Nou, wat is jullie reactie op de paus?
Ja.
Maar mijn reactie is dat de paus niet naar de veldheren luistert.
Die indruk had ik ook.
Ja, ik heb volgens mij al vaker gezegd dat de grens tussen dapper en dom heel erg dun is.
Ja.
Ik hoop dat de paus zelf inmiddels door heeft aan welke kant van die grens het is.
Ja, er was Dmytro Kuleba, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, die vergelijkt die opmerking van de paus in een bericht op X met de appeasementpolitiek van de Tweede Wereldoorlog. Hij zegt, als het gaat om de witte vlag, kennen we de strategie van het Vaticaan uit de eerste helft van de 20e eeuw. Herhaal geen fouten uit het verleden. Maar dat moet je even uitleggen.
Er is heel veel discussie tot op de dag van vandaag omtrent de rol van het Vaticaan in de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk gaat de discussie over, heeft het Vaticaan nou het optreden van de fascisten, zowel Mussolini als Hitler, nou gedoogd of niet? Of hebben ze actief tegen opgetreden? En heel veel mensen zeggen, daar heeft de kerk te weinig aan gedaan om op te treden tegen de dictatuur van het fascisme. En heeft daar veel kritiek over gehad, ook achteraf. En heeft eigenlijk de andere kant opgekeken. En dat is te vergelijken. Dat men het vermoeden heeft dat de paus nu ook weer de andere kant op kijkt. Want hij benoemt niet Rusland.
Nee.
Hij benoemt niet de agressor. Hij benoemt niet degene in zijn termen die de zonde hebben begaan. Of het kwaad. Mm. Dat benoemt hij niet. Hij praat alleen over het slachtoffer. Over degene die is aangevallen. En dat is natuurlijk een heel eenzijdige benadering van dit probleem. En daar komt die parallel vandaan met de opstelling van het Vaticaan in de Tweede Wereldoorlog.
Gaan we naar de Gaza-strook. De Ramadan is begonnen, maar er is nog geen staakt het vuren bereikt daar. Wat is op dit moment de situatie?
Ja, dat is een beetje moeilijk in te schatten.
Ja.
Bij de onderhandelingen lijkt het nu stil te vallen.
Mm-hmm.
En is het in ieder geval niet gelukt om voor de Ramadan iets van de staakt het vuren of wat dan ook, een gevechtspauze of wat dan ook, voor elkaar te krijgen. Beide kanten hebben uiteindelijk afgehaakt. En natuurlijk allemaal om redenen die bij de ander lagen. Dus ja, er is nog gewoon geen wil om tot een overeenkomst te komen bij de leiders aan beide kanten. En dan zie je dat in ieder geval in Amerika iemand zit die er langzamerhand wel genoeg van heeft.
Mm-hmm. Waar zie je dat aan?
Omdat Biden toch wel hele harde taal uitslaat, gewoon publiekelijk over Netanyahu. Hè, dat hij heeft gezegd dat hij schaadt eigenlijk Israël. Hij doet meer kwaad dan goed met de manier waarop hij omgaat. Dus ja, hij zegt ook, een aanval op Rafah zou een rode lijn zijn. Nou ja, nou hebben Amerikaanse presidenten hebben wel iets met een rode lijn in het verleden. Dus om dat nou te roepen. En hij zegt niet nog eens een keer 30.000 Palestijnen doden. Dus ja, hij heeft er wel genoeg van. En dan stuurt hij dus nu troepen die nog in Amerika waren, die een kunstmatige haven moeten gaan aanleggen voor de kust van Gaza, zodat er dan hulpgoederen zo naar binnen kunnen.
Mm-hmm.
Dus dan zie je dat Biden wel genoeg heeft. Maar ja, als we dan in alle eerlijkheid zeggen, mm-hmm, we ook, dat hij heeft niet alleen genoeg van Netanyahu, hij heeft ook gewoon heel veel interne druk. En daar hebben we het volgens mij al eerder in de podcast over gehad. Want hij is kiezers of stemmers aan het verliezen. Met zijn positie ten opzichte van Israël en ten opzichte van de Palestijnen. En dus hij moet bewegen om die kiezers in Amerika te houden. Dus ja, dan zie je dat het gewoon lastig is voor Biden. En je ziet dan ook de reactie van Netanyahu, die onmiddellijk begint te roepen van, wat een rode lijn. Al dat 7 oktober is gebeurd, dat is een rode lijn voor mij.
Ja.
Heeft hij ook een punt?
Ja.
Kijk, we moeten eerst even kijken wat nou gebeurt met het operationele tempo in Gaza zelf tijdens de Ramadan. He, gaat Israël met dezelfde intensiteit door? Dat weten we niet. Het tweede is, moet je afvragen, of ik vraag mezelf af, is tijd wel een partner voor Netanyahu. En dat denk ik niet. Zodra de Amerikaanse verkiezingen natuurlijk hun hoogtepunt gaan naderen, zal het thema Israël nog hoger op de agenda komen in de Verenigde Staten. Zijn reservisten heel lang operationeel en inzetbaar houden gaat ook ten koste van de economie.
Hij zal aan het afbouwen, hè?
Ja, en de economie is natuurlijk grotendeels afhankelijk van steun van de VS, financiële steun van de VS, dus dat wordt ook niet beter. En er zal ook keer intern zal er discussie komen omtrent de rol van Netanyahu in 7 oktober. He, dat die erfenis hangt hem ook nog boven het hoofd. Dus de vraag is of tijd in deze een partner is voor Netanyahu. Dat moet je ons goed afvragen. Dat weten we niet. Overigens, vandaag is minister-president Rutte naar Egypte. En er zal ook over Gaza worden gesproken en humanitaire hulp. Je ziet dat ook de Europese Unie nog steeds actief bezig is om daar een rol te gaan spelen. Maar een wapenstilstand die we hadden verwacht voor de Ramadan, die is er niet. En de vraag is waarom die er niet is. Nou, de sleutel ligt natuurlijk bij het vrijlaten van de gijzelaars. Ja. Als dat niet gebeurt, dan komt er ook geen overeenkomst.
En toch nog even over die Amerikaanse druk. Israël is afhankelijk van Amerika, van de steun, van de militaire steun. Dat weten we allemaal. We weten ook dat uit verschillende verslagen dat Israël de levering van noodhulp traineert richting de Palestijnse, richting de Gazastrook. En ondertussen zegt Amerika, wij gaan een haven aanleggen en we gaan het zelf naar binnen brengen. Ja, dat lijkt me dat binnenskamers niet lekker gaat tussen die twee.
Nee, ik zou best wel eens op die wand willen zitten als Netanyahu en Biden met elkaar praten. En er is nu een eerste president, om het zo maar te zeggen. Er is een Spaanse hulporganisatie die vanaf Cyprus met een boot onderweg is om aan de kust van Gaza een grote hoeveelheid maaltijden te gaan brengen. Er zijn verhalen dat er ook een soort pier zou worden aangelegd, niet door de Amerikanen, maar door een hulporganisatie. Dat is een hele riskante operatie die ze gaan doen. Want dadelijk stormen gewoon 100.000 Palestijnse mensen stormen naar die pier toe. Want die willen gewoon eten hebben. Dus hoe dat gaat aflopen weet ik nog niet. En de Amerikanen hebben dus het plan om in ieder geval voor de kust een soort kunstmatige haven neer te leggen. Dat is mooi, maar hoe krijg je dan die spullen aan het land?
Ja, dat is de volgende stap.
Ja.
We gaan het meemaken. Nou, wie al te ellendig wordt van de berichten uit het Midden-Oosten, kan ook naar iets leuks luisteren, zeg ik dan maar. Er is een nieuwe aflevering van Veldheer Historisch, Mart. Waar hebben jullie het deze week over?
Over Alesia.
Alesia, moet je even uitleggen.
Dat is de hoofdstad van Gallië, ooit veroverd door Julius Caesar. Misschien kennen mensen wel uit de boeken van Asterix.
Ik zou zeggen, ik moet even aan Asterix denken.
Ja, want het dorpshoofd van het dorps van Asterix, als de naam Alesia werd genoemd, dan zei hij, daar praten wij niet over. Dat is buitengewoon pijnlijk. He, waar de Galliërs zijn verslagen online van Vercingetorix van Caesar. Voor Gallië was het niet zo goed, want er zijn heel veel burgers daarna zijn door Caesar zeg maar over de kling gejaagd daarna. Maar hoe zo'n slag gaat en wat de consequenties daarvan zijn voor de geschiedenis en hoe Caesar zichzelf beschrijft als grote winnaar om zijn ego te boosten. Ja, daarover gaat de podcast morgen te beluisteren bij Podimo.
Kijk, heel mooi. Gaan we dat weer met z'n allen doen.
Ja, komen er nog menhirs in voor?
Wat zeg je nou?
Ja, Asterix en Obelix zonder een menhir kan het verhaal niet compleet zijn.
Zo goed ken ik Asterix en Obelix dan weer niet.
En toverdrank en Walhalla, ja. Die komen er allemaal in voor.
Oké, gaan we door. We gaan het nog wat uitgebreider hebben over dat munitietekort waar Oekraïne last van heeft. Want aan het front heeft Oekraïne al weken te maken met een groot tekort aan artilleriegranaten. Voor elke afgeschoten Oekraïnse granaat komen er 5 keer zoveel terug van de Russen. Rusland importeerde recent 100.000 granaten uit Noord-Korea en produceert er ook in eigen land op los. De Russen zijn daardoor op veel plekken aan het 1000 kilometer lange front in het voordeel. Nu heb ik het over een tekort aan artilleriegranaten, maar er wordt ook veel gesproken over een munitietekort. Is dat hetzelfde?
Nee, alle vormen van waar je mee kunt schieten, dat noemen we munitie. Ja, dat zijn dus kogels, granaten, raketten, dat is allemaal munitie. Granaten en bommen is daar één soort van.
Mm-hmm. En waarom zijn die granaten zo ontzettend belangrijk? Want daar gaat het meest over, ook als het gaat om leveringen vanuit de EU, et cetera.
Nou, 80% van de slachtoffers bij de tegenstander wordt gemaakt door de granaten van de artillerie.
Ja?
Ja. En dat komt omdat het nu een statische oorlog is. Hè. In de eerste 4 weken van de oorlog was het anders. Het was een bewegingsoorlog, statische oorlog. Dan speelt artillerie een cruciale rol.
Waarom?
Omdat artillerie in staat is over grote afstand en tegenwoordig met grote precisie doelen uit te schakelen. En noemen we dan met indirect vuur. Zonder dat je dat met direct vuur hoeft te doen. Zonder dat je elkaar in de ogen hoeft te kijken. Dus je kunt met drones ergens vliegen. Je ziet een doel. Je weet een coördinaat via GPS. En je kunt binnen luttele seconden kun je een granaat afschieten. En die kan tegenwoordig met grote precisie op het doel worden gebracht. Dus men vecht eigenlijk een soort artillerieduel uit. En dat maakt het voor Oekraïne ook zo moeilijk om bijvoorbeeld loopgaven te houden. Want als je minder artillerie heb, dan moet je daar zuinig op zijn. Dan kun je niet oneindig daarmee vechten.
Ja, misschien toch maar even voor de mensen die dat absoluut niet weten. Direct vuur, dat doe je met geweren, dat doe je met mitrailleurs, met antitankwapens. Dan zie je echt het doel zelf. De schutter ziet het doel zelf. Met indirect vuur ziet degene die aan het touwtje trekt, die ziet het doel absoluut niet. Nee. En die brengt dus met een boog, brengt die uiteindelijk over een grotere afstand die granaat. En die valt op een doel wat meestal door een ander is waargenomen. En die geeft aan die collega daarachteraan van, dat is de plek waar jij op moet schieten. En dat kan op verschillende manieren gebeuren. We hebben mortieren, die zitten redelijk voorin.
Dan zie je soms de vijand
dan
wel.
Zie je
voor de intimie, met
de kleine mortieren zie je de vijand nog wel zelf. Hmm. Maar met de grotere mortieren zie je hem niet meer zelf. Want die kunnen tot 8 en 12 kilometer schieten. Ja, ja. Ja, maar kleine mortiertjes, dan zie je je tegenstander gewoon op 300 meter zie je gewoon zitten. Maar die schieten met een hele hoge boog. En komen dan recht op je pet. Met kanonnen schiet je met een vlakkere boog. Maar die zien echt, de mensen van de kanonnen zien eigenlijk hun tegenstander niet. En dat is direct en indirect vuur.
Ja, heel goed. Gaan we naar een luisteraarsvraag van Peter Holties. En voor de oplettende vaste luisteraar, deze vraag is al voorbijgekomen in Veldheren Extra. Maar vonden we zo relevant voor dit onderwerp dat we hem ook hier even bespreken. Hij is zo iemand die spullen brengt naar Oekraïne en schrijft ons het volgende. Momenteel verblijf ik in Kharkiv, waar we voedsel aan burgers in de regio Kupiansk brengen en MRE's aan militairen verstrekken. Dat zijn van die maaltijden, geloof ik. Hè?
Ja.
Wat we daar van militairen te horen krijgen, is dat ze vaak de hele dag in de loopgraven zitten en gemiddeld 10 artillerie-inslagen te verduren krijgen en dan slechts met 1 kunnen reageren. Ook hebben ze een beperkt aantal artillerie-granaten dat ze dagelijks kunnen terugvuren en dan nog een aantal reserve achter de hand voor noodgevallen. Wat doet dit mentaal met een soldaat als je weet en voelt dat je de hele dag wordt beschoten met artillerie en zelf niet genoeg middelen hebt om terug te schieten? Ik kan me voorstellen dat het erg frustrerend is om wel de wil te hebben om je land te verdedigen, maar niet de middelen.
Nou, daar hoef je geen wetenschapper voor te zijn of generaal voor te zijn om dat effect voor te stellen wat het is. Dat is natuurlijk een slecht effect. En als je naar de harde cijfers kijkt, er is een hele analyse geweest van een Britse denktank en de Amerikaanse denktank en zeggen, luister, als je kijkt naar dit jaar, 2024, dan kunnen de Russen ongeveer met alle munitiesoorten ongeveer 2 keer zoveel produceren als dat het Westen kan produceren. Als je alle munitiesoorten bij elkaar telt. Dat is een groot nadeel. Dan moet je dus wat aan doen. En je ziet ook dat Oekraïne, en dat hebben we al vaak gezegd, heel terughoudend is met het opstoken van die kleine voorraden die ze hebben voor de verkeerde doelen. Maar dat dat een effect heeft op het moreel en heel veel vergt van het leiderschap van het Oekraïnse leger, ja, dat mag duidelijk zijn. Dit is niet de beste fase waar je in zit. En misschien moet je daaraan ook de uitspraken van Zelensky zien, dat we de opmars hebben gestopt, dat we de verdediging onder controle hebben. En misschien ook wel de activiteiten die we hebben gezien gisteren van die 3 pro-Oekraïnse, Russische groepen in de aanval. Allemaal gericht op een moreel te boosten. Ja. Wij moeten incasseren, maar we brengen ook de oorlog terug naar Rusland. Zo moet je dat zien in het grote geheel.
Ja, en het produceren van granaten. Ja, dat iedereen zegt van ja, dat moeten we gewoon gaan doen. En dat lijkt zo simpel. Maar dan moeten we misschien even uitleggen hoe zo'n granaat in elkaar steekt.
Ja, want laten we even inderdaad gaan naar hoe de situatie er nu uitziet qua productie. Het lukt Europa niet om voor maart 2024, zoals was beloofd, 1 miljoen stuks beloofde artilleriemunitie aan te schaffen voor Oekraïne.
Nee.
Volgens de laatste berichten zitten we nu bijna op de helft. Ter vergelijking, Noord-Korea voorzag Rusland in de tussentijd van 350.000 stuks artilleriegranaten. Een recente studie van de denktank.
En er is net weer een melding dat een Russisch schip weer aan het vollaaien is en weer terug gaat naar Rusland.
Zij zitten wel even goed, zeg maar. Ja. Een recente studie van de denktank German Council on Foreign Relations spreekt van bonsai-legers, waar ook een bonsai-industrie bij hoort. Door de oorlog in Oekraïne moet de bonsai een eik worden, een industrie die zware wapens en munitie levert in grote aantallen.
Ja, het is nu nodig. Mm-hmm. Ik kan het niet simpeler uitleggen.
Hoe maak je een granaat beter? Ja,
maar dat is het punt. Ik kan het simpel uitleggen dat het nodig is. Maar een granaat maken, dat vraagt nou wat. Bij de grotere kanonnen heb je dus een stalen ding. Een soort hele grote pil. Mm-hmm. Ja, een soort hele grote zetpil.
Ja?
Die vorm kent iedereen wel. En daar moet dus de explosieve lading in. Voor op die punt van dat ding, daar zit wat wij noemen een buis. Je kunt hem ook dom laten gaan, maar daar zit een buis. En die buis kun je eraf draaien, maar daar kun je dus ook mee instellen bij de meeste. En dat bepaalt, en dan zie je weer hoe smerig de oorlog is. Dat moet je van tevoren even bepalen. Knalt hij boven de grond? Knalt hij als hij op de grond is? Of gaat hij eerst de grond in en knalt hij dan? Want als je in een loopgraaf of een bunker of zo, dan moet je zo'n vertraagde buis hebben.
Mm.
Ja, dus dat moet je allemaal al regelen. Dan wordt dat ding weggeschoten met kruit. En dat zit nog echt, aan de tijd van Napoleon, gewoon in zakken.
Een kardoes.
En dat heet een kardoes. Dus in katoenen zakken zijn het volgens mij. En dan moet je dus afhankelijk van de afstand die je hebt, moet je bepalen hoeveel van dat kruid je erachter stopt. Dat moet allemaal afzonderlijk gefabriceerd worden. Dat moet dan nog bij elkaar komen bij het kanon of bij de artillerieeenheid. En dan kunnen ze hem pas gebruiken.
Ja, ja.
En dat is dus, daarom kijk ik nou niet kritisch, maar wel met enige terughoudendheid naar het verhaal van 800.000 granaten die Tsjechië zou kunnen leveren.
Mm-hmm.
Want praat weer over granaten, praat weer ook over die voordrijvende lading, die kardoes die erbij zitten. Wat voor ander spul zit erbij? Wat voor buizen zitten erbij? Want in buizen zit bijvoorbeeld spul wat voor 80% uit de BRIC-landen komt. Brazilië, India, China. Is het allemaal wel aan te leveren? Dus gaan we voor de whole package of praten we enkel over...
Want laten we dit verhaal heel even uitleggen.
De granaat zelf.
Tsjechië kwam namelijk met een opmerkelijk plan. Uit de hoge hoed, zou je bijna zeggen. Het Tsjechische ministerie van Defensie zou 800.000 granaten hebben gevonden die binnen enkele weken aan Oekraïne geleverd kunnen worden. Informatie die we daarbij krijgen is dat het zou gaan om 500.000 155 mm artilleriegranaten,
ja,
geschikt voor NAVO-materieel en 300.000 122 mm granaten,
ja,
van Sovjet-kwaliteit. Ja. Het is niet bekendgemaakt waar en tegen welke prijzen die munitie wordt ingekocht. En sommige waarnemers denken dat het geld wordt uitgegeven in bijvoorbeeld Zuid-Korea, Turkije en Zuid-Afrika.
Maar nu wordt het verhaal dus ingewikkeld.
Mm-hmm.
Want we hebben al gezegd dat je eigenlijk drie dingen moet hebben. De lading, de granaat en de buis. En praat hier over de whole package.
Yeah.
Maar er komt nog meer. Je kunt niet een 155 mm granaat zomaar in elk 155 mm artilleriestuk douwen. Dat moet je testen. Dat noemen ze type klassificatie. En waarom moet je dat testen? Zo'n buis bijvoorbeeld, die kun je met de hand instellen. Maar die kun je ook elektronisch instellen. Als je in de loop zit. Dat moet wel allemaal met elkaar werken en met elkaar zijn afgestemd. Dat moet je dus testen. En dan moet je testen onder omstandigheden van klimaat. Van grote kou en grote hitte werkt het allemaal. Munitie moet betrouwbaar zijn. Wij kennen nog een mortierongeval in Mali. Hmm. Met Bulgaarse munitie, volgens mij. Waarbij twee jongens sneuvelden omdat die niet deugdelijk was. Die granaat ging veel te vroeg af. Dus je moet wel zeker weten, klopt het spul? Is het te gebruiken? Zitten de buizen erbij? Zit die lading erbij?
Dus als ik jou zo hoor, best een riskant plan wat hier wordt uitgerold.
Nou schijnt het zo te zijn dat oorlog voeren nogal riskant is.
Ja, zit er iets.
Maar mijn terughoudendheid is het van, ja, 800.000 is leuk, maar kopen we een granaat of kopen we de heel package met goede buizen, goede voordrijvende ladingen die getype, zo heet dat, type klassificeerd zijn voor de wapens waarvoor ze worden gebruikt. Ja. Want we hebben 155 mm kanonnen uit Amerika, uit Frankrijk. We kennen de panzerhaubitsen. Het zijn allemaal verschillende types. En de vraag is, past het overal? En dat weten we nu nog niet.
Anderzijds, als je niks hebt, dan grijp je natuurlijk alles aan.
Ja. Natuurlijk.
Ja, nee, terechte constatering, Jos. De Oekraïners die zijn, denk ik, op sommige plekken echt radeloos. En als die munitie krijgen, dan gaan ze niet vragen of het juiste stickertje erop zit.
Nee, toch?
Dan gaan ze ze gebruiken. En dan nemen ze het risico dat misschien die loop helemaal uit elkaar knalt.
Ja.
Risico dat de granaat niet precies op het doel landt. Dat is het meest waarschijnlijk, dat je net een kleine afwijking krijgt.
Dat je aan nauwkeurigheid inlevert. Zeg
en
maar
als hier. Je 100 meter afwijkt, dan heb je kans dat je eigen troepen treft.
Ja. Ja. Nu had Tsjechië als doel om 1,4 miljard euro in te zamelen om die granaten te kopen. Daarvoor kregen ze toezeggingen van 18 landen, waaronder ook België, Canada, Denemarken en Nederland, dat zo'n 250 miljoen euro bijdraagt. Is het eigenlijk vreemd dat wij dus niet weten waar dat geld dan precies naartoe gaat?
Ik denk dat er diplomatiek in best overleg is waar het vandaan komt. Dat ze niet publiek maken, dat vind ik prima. Maar ik denk dat er uiteindelijk best wel met elkaar gedeeld wordt waar het naartoe gaat. Maar er is in ieder geval ook nog een lichtpuntje. Want vanochtend hebben de Amerikanen bekendgesteld dat ze toch weer ergens 300 miljoen hebben gevonden. De regering van Biden. In het defensiebudget. Door daar nog eens keer door projecten en zo heen te gaan. Dus dat zou betekenen dat er in ieder geval weer wat ladingen Amerikaanse munitie richting de Oekraïners zouden kunnen gaan.
Want de productielijnen lopen natuurlijk wel. Je ziet dat in Duitsland worden de lijnen opgestart. In België zijn ze ook opgestart. In de Verenigde Staten ook opgestart. In Scandinavië, in het Oostblok. Dus dat loopt wel. Alleen je moet wel dat gat vullen voordat die productielijnen lopen. En nogmaals, je moet aan de grondstoffen kunnen komen. Dus niet altijd makkelijk. Kun je niet zomaar een graad maken. Je moet overal, over de hele wereld, moet die grondstoffen bij elkaar halen.
Ja.
En dan nog even een ander ja, technisch maar smerig detail. Tegenwoordig kun je artilleriegranaten van dermate kwaliteit hebben, dat daar voorop zit gewoon een ding wat je kunt instellen. En die bepaalt dan ook welk doel je moet aanvallen. Dus dan schiet je hem af in een richting waar je weet waar een gepantserde tegenstander is. En dan zoekt die granaat gewoon een gepantserd voertuig op. Ja, dus dan valt hij niet zomaar ergens neer. Maar nee, dan...
Een tandje geavanceerder.
Ja, dat is een tandje geavanceerder. Dus dan is het niet alleen op een coördinaat. Maar dan is het ook nog op een soort doel waar je hem kunt instellen. Nou, dat is allemaal hele geavanceerde technologie. En de vraag is, zit dat allemaal in die granaten die de Tsjechen gaan vinden?
Ja, ik durf het bijna niet te vragen. Maar worden die 800.000 granaten een gamechanger?
Nee.
We worden heel zachtjes. Even voor de nieuwe luisteraars. De term gamechanger is hier al een paar keer ontkracht. En dat zullen dus ook die extra granaten.
Ja, we hebben al veel opties van gamechangers voorbij horen komen. Maar Mart en ik hebben er zelf nog geen ontwaard.
Helder. Laten we afsluiten met een luisteraarsvraag. Die ontvingen van Herman de Vries. Hij schrijft ons. Ik heb in mijn directe omgeving iemand die mij erg dierbaar is, maar die vaak allerlei pro-Russische standpunten verkondigt. Dat varieert van de notie dat Rusland eigenlijk alleen maar afgepakt grondgebied aan het terugveroveren is, tot het verkondigen dat Trump een geschiktere president is dan Biden. Wanneer ik met hem een discussie voer over dit onderwerp, dan verhardt zijn overtuiging, ondanks de vele bronnen die ik in dit geval benoem. Altijd komt er een reactie in de zin van: wie zegt je dat jouw bronnen meer valide zijn dan die van mij? Veel erger dan dat, wanneer dit gebeurt, lijkt hij daarna gesterkt in zijn overtuiging van de waarheid van Poetin, zijn narratief. Dit leidt tot een bepaalde afstand in onze relatie en ik ben bang dat dit makkelijk erger kan worden. Kunnen jullie als leiders en motivators van mensen advies geven over hoe om te gaan met zo'n situatie?
Ja, ik zou het heel simpel, ik zou de discussie niet meer voeren en zeggen: we agree to disagree. Hier ga je echt niet nader tot elkaar komen, hoeveel effort je erin stopt. Dus kun je zeggen, nou, er is één thema waar we niet over kunnen praten, want dan zijn we het fundamenteel over oneens, en dat is dit thema.
Ja, en ik vrees dat de vragensteller een beetje in de situatie zit waar de halve Amerikaanse samenleving in zit.
Hmm.
Want die is ook gepolariseerd. Ik heb een vriend in Amerika, een Nederlander, met een Amerikaanse vrouw getrouwd. En in die familie hebben ze gewoon echt afgesproken wat Mart net zegt.
Ja.
Van: over dit thema praten we niet meer. Want als ze erover beginnen, is het binnen no time ruzie.
Ja. En toch, hoezeer ik de we agree to disagree begrijp, ik kom het in mijn werk als journalist ook tegen, de ene partij baseert zich op feiten en de ander niet. En dat is wel, dan moet je toch ook wel...
Ja, maar dat vind jij. Ja, ja, die ander vindt echt dat hij feiten heeft.
Ja.
Ja, en dat is dus het probleem.
Ja, hij vindt dat hij feiten heeft.
Ja.
Ja. Ingewikkeld hoor.
Ja, maar dat is ook
heel ingewikkeld. Het moet ook best groots van jou zijn om te zeggen, weet je, we agree to disagree.
Ja, dat hangt er dus af hoeveel waarde je hecht aan die relatie.
Ja.
Maar in Amerika zijn er echt families die elkaar gewoon niet meer zien.
Hmm.
Die zijn gewoon uit elkaar gevallen, omdat ze voortdurend ruzie hebben over de politieke standpunten in Amerika.
Hmm.
Dus ja, hoeveel waarde heb je in die relatie?
Ja, ingewikkeld. Maar ik hoop dat onze luisteraar iets heeft aan het...
Het begint allemaal bij geschiedenislessen op school. Dat is de basis. Laten we die weer snel invoeren voor iedereen.
Die oproep is gedaan. Heren, waar gaan jullie komende week op letten?
Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe die hulporganisaties voor de kust van Gaza dat die hulpgoederen naar binnen brengen. En hoe snel de Amerikanen uiteindelijk die kunstmatige haven kunnen aanleggen. Dat kan in ieder geval een hoop verschil brengen voor de ellende van de Palestijnse bevolking.
Ik ga eens kijken hoe de Amerikaanse verkiezingen zich gaan ontwikkelen. Nu duidelijk is wie de kandidaten zijn. Hè? Orbán schermde met de opmerking van Trump dat er geen cent meer naar Oekraïne zou gaan als hij president zou worden. En dat Trump een cunning plan had om die oorlog te gaan beëindigen. Dus je ziet dat gaat steeds meer een thema worden wat ook Trump gaat uitbuiten. En ik ga kijken of het operationele tempo in Gaza, of dat hoog blijft, of dat Israël toch in de Ramadan-periode zegt, we gaan hier iets terughoudender mee om. En voor de rest, laten we ons verrassen wat er bij het front in Oekraïne gebeurt. Want dat is elke week gebeurde dingen die wij niet voorspellen en wij ook niet over geïnformeerd zijn. Wat maar goed is ook, maar laat ons verrassen.
Dit was Veldheren voor deze week. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Uhm en Marts de Kruijf. Wil je hen een vraag stellen? Stuur die dan naar veldheren@kortimedia.nl. C-O-R-T-I Media is dat. Bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl/veldheren gaan we nog even door en beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld die van Niels Koster. Hij wil weten of de Nederlandse wetten en regels nog blijven bestaan als er hier oorlog zou uitbreken. Mag je jezelf verzetten tegen de bezettende partij als nodig met geweld, of moet je je braaf bij je lot neerleggen en afwachten? Wil je weten wat Peter en Mart daarover zeggen? Luister dan naar Veldheren Extra via vriendvandeshow.nl/veldheren. En hoe dan ook, tot volgende week.